Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 2. Romeinen hoofdstuk 2. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We pakken het op vandaag vanaf vers 5. Ik wil met jullie lezen tot en met vers 8. Dan zullen we bidden en dan zullen we de tekst induiken. Romeinen 2, vanaf vers 5, en we lezen het woord van de Heer. Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart, hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die ieder vergelden zal naar zijn werken, namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. Tot zover. Laten we bidden. Vader in de hemel, Heere God, geprezen zijt uw naam, Heer. We danken u dat we onze aanbidding voort kunnen zetten. En dat we uw woord mogen openen, kunnen lezen, bestuderen. Heere God, ik wil u bidden en vragen dat u mij leidt in het verkondigen van uw woord. Dat u mijn broeders en zusters ook helpt in het luisteren, in het achtslaan op uw woord. En mijzelf ook, Heer. Ik bid, Vader, Heer, en Heer, uw woord is goed. En we bidden, Heer, dat het niet ledig terug zal keren. Dat het zal doen waartoe u het zendt. We bidden dat we niet alleen hoorders van uw woord zullen zijn, maar ook daders. Dat we wandelen op een wijze wat u behaagt. Tot eer en glorie van uw naam. In Jezus' naam bidden we en vragen we. Amen. Vorige week hebben we gekeken naar de valse zekerheid waar iemand zich op beroept. Paulus richt zich in Romeinen 2 tot iemand die oordeelt over anderen. De persoon die we in Romeinen 1 hebben ontleed. Maar denkt zelf te kunnen ontsnappen aan Gods oordeel. Hij laat zien dat deze persoon zich beroept op een schijnzekerheid gebaseerd op afkomst, op zijn afkomst als Jood, op kennis van de wet en wellicht morele superioriteit. Maar we hebben gezien Paulus die verbrijzelt die zekerheid. Gods oordeel is rechtvaardig en in overeenstemming met de waarheid. Niemand ontkomt eraan hoe vroom of moreel men zich ook zichzelf ontvindt. Maar we hebben gezien, wat Paulus hier blootlegt, raakt niet alleen de Jood van toen. Het raakt ook ons als belijdende discipelen. Want ook wij als christenen kunnen een misplaatste zekerheid hebben. Waarop bouwen wij ons vertrouwen? We hebben gezien vorige week hoe sommigen hun vertrouwen bouwen op theologische kennis. Ze kennen de juiste leer, verdedigen de waarheid, maar missen ware nederigheid en afhankelijkheid van Christus. Anderen bouwen weer op hun eigen werken. Hun betrokkenheid wellicht in de gemeente, hun gehoorzaamheid, hun inzet, maar ze vergeten dat werken nooit de basis van hun zekerheid kan zijn. En dan zijn er sommigen die vertrouwen op hun gevoel, op een ervaring. Een zogenaamd diep geestelijk moment. Een emotionele bevestiging, een wonderbaarlijke gebeurtenis. Maar gevoel is veranderlijk en gevoel is nooit gegeven als fundament voor onze zekerheid. En daarnaast hebben we ook gezien de gevaarlijke illusie van genade zonder bekering. Dus men rust in Gods goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld zonder werkelijk te breken met zonde, zonder zich werkelijk te bekeren. Maar Paulus laat zien dat al deze valse zekerheden geen stand houden voor God. Maar wat dan wel? Nou, vorige week hebben we gezien, ware zekerheid ligt in Christus alleen. Niet in wat wij weten, niet in wat wij doen of ervaren, maar in wie Hij is en wat Hij volbracht heeft. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En de oproep is dus ook duidelijk aan een ieder van ons. Leg elke valse zekerheid af en zie op Christus. Alleen in hem is echte zekerheid te vinden. Een zekerheid die niet wankelt, omdat die zekerheid gefundeerd is op de beloften van God. Nu, wij waren gestopt bij vers 4. Maar Paulus is nog lang niet klaar met zijn argument. Want Paulus gaat door op het hart van de persoon en legt verder bloot hoe die persoon ervoor staat. En dit is confronterend, want de persoon die denkt dat hij of zij rechtvaardig staat voor God op basis van valse zekerheid, die verwacht alles behalve dat hij of zij toorn voor zichzelf ophoopt. Die denkt alles behalve dat hij of zij een onbekeerd en een verhard hart heeft. Maar toch leert Paulus dat. In vers 5 lezen we: maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. Dus we hebben vorige week gezien, Gods goedertierenheid is niet iets om als vanzelfsprekend te beschouwen. Maar het moet juist tot bekering leiden. Het is niet omdat we lezen dat Gods toorn over de heidenen geopenbaard wordt, dat wij denken, oh, dit overkomt ons niet, dus wij zijn oké. Als we dezelfde dingen doen, dan dienen we geen misbruik. Dus dan maak je misbruik van Gods genade door te rusten in het feit dat hij genadig is. Nee, zijn goedertierenheid hoort ons tot bekering te drijven. Maar Paulus leert ons in vers 5 dat dit niet gebeurt bij die persoon. Dus hij heeft het over de hardheid en het onbekeerlijk hart van die persoon. Nou, wat bedoelt Paulus hiermee? Nou, hij gebruikt deze termen om de kern van het probleem bloot te leggen. Hij heeft het over een houding van koppige weerstand tegen God en een weigering om zich werkelijk te bekeren. Dus dit gaat niet simpelweg over zondige daden, maar over een innerlijke gesteldheid die vijandig staat tegenover God en tegenover zijn oproep tot bekering. Het Griekse woord dat Paulus hier gebruikt voor hardheid betekent ongevoeligheid. Het spreekt van onbuigzaamheid. Een hart is ongevoelig. Het is onbuigzaam. En dit duidt op een hart dat niet vatbaar is voor correctie of aansporing. Een hard hart is geestelijk ongevoelig en weigert zich te laten raken door Gods woord, door de waarheid. Denk aan hoe de schrift spreekt over Farao, wiens hart telkens verhardde, zelfs nadat hij de kracht en gerechtigheid van God gezien had. En dat Paulus dit hier gebruikt voor iemand die religieus is, laat zien dat een hard hart niet per se betekent dat iemand openlijk God lastert of openlijk immoreel leeft. Dit gaat over iemand die zich afsluit voor de werkelijke confrontatie met zijn of haar zonde van het hart. Een verhard hart leidt uiteindelijk automatisch tot een hart wat zich niet bekeert. En daarom spreekt de apostel Paulus ook van een onbekeerlijk hart. Dit woord betekent letterlijk niet welwillend om zich te bekeren. Daar wordt van gesproken. Het wijst op een hart dat weigert om te veranderen, ondanks de roep tot bekering, ondanks de feiten die gepresenteerd worden. Dus dit gaat niet om onwetendheid, maar om een bewuste keuze om niet te breken met de eigen weg en een bewuste keuze zich niet te onderwerpen aan God. Dus het is het tegenovergestelde van ware bekering, wat een verandering van denken is en een houding richting God. Maar laten we dit concreet maken. Hoe uit dat zich tegenwoordig? Want een verhard hart en een onbekeerlijk hart is niet iets van alleen in de tijd van de apostel Paulus. Dat is vandaag de dag overal. Het zichtbaar. Ook binnen de gemeente. Het is de man die jarenlang naar preken luistert. Iemand die knikt bij scherpe waarheden over zonde, maar nooit werkelijk breekt met zijn eigen verborgen zonde. Hij weet dat hij vergeving nodig heeft. Hij weet dat hij zich moet bekeren. Maar stelt bekering telkens uit, ervan overtuigd dat hij nog tijd heeft. Wanneer zijn geweten knaagt, sust hij zichzelf met het idee dat hij in ieder geval niet zo is als de ander. Het is de persoon die de schrift leest en actief betrokken is in de gemeente, maar vasthoudt aan een diepe bitterheid tegen iemand die hem of haar onrecht heeft aangedaan. Die persoon rechtvaardigt de onwil om te vergeven door te zeggen dat de ander nooit echt berouw heeft getoond. Het hart wordt steeds ongevoeliger voor de oproep om in liefde en nederigheid te wandelen. We kennen dat, hè? Je weet dat de schrift leert dat je moet vergeven, maar je wil niet vergeven, want die persoon heeft X, Y, Z gedaan. Die persoon is niet diep genoeg door het stof gegaan, dus ik vergeef niet. Het is de persoon die wellicht is opgegroeid in een christelijk gezin, alle verhalen van de schrift kent en precies weet hoe in gesprekken de juiste antwoorden moeten worden gegeven. Die persoon kan feilloos uitleggen waarom het evangelie waar is. Maar diep van binnen leeft hij alsof God er niet is. Zonde wordt getolereerd in het leven onder het mom van God is toch genadig. Bekering is wellicht iets voor later, als die persoon ouder en serieus wil worden. En nu wil die persoon vooral genieten van het leven. Het is de kerkganger die zich vastklampt aan traditie en kerkelijke kaders, maar zich niet werkelijk laat vormen door Christus. Die persoon beschouwt zichzelf als vroom, maar zijn hart is verhard tegen broeders en zusters die een andere overtuiging hebben op wellicht secundaire punten. Hij spreekt over de waarheid, maar mist liefde. Hij ziet de fouten van anderen glashelder, maar weigert de schrift een spiegel te laten zijn voor zichzelf. Het is de christen die zich vastbijt in theologie en discussies over geloofsleer, maar voor wie Christus slechts een concept is en niet de levende zaligmaker. Die persoon verdedigt de waarheid fel, maar zijn hart is koud. Zijn kennis van de schrift leidt niet tot nederigheid, maar tot hoogmoed. En zijn verharde hart wordt zichtbaar in de manier waarop hij anderen veroordeelt, terwijl hij zelf blind is voor zijn eigen nood aan genade. Dit zijn de mensen die we vaak tegenkomen. Hoe toets je dit nu? Hoe herken je dit? En los van het feit dat of de voorbeelden die ik net heb geschetst, of je jezelf daarin herkent of niet. En kijk, om goed te beseffen, de toets of je een verhard en onbekeerlijk hart hebt, zit niet in één moment van vermaning dat je niet direct hebt aangenomen. Daar hebben we het niet over. De kern ligt in je constante houding tegenover Gods waarheid en correctie. Want iedereen heeft momenten waarop hij de waarheid moeilijk vindt en er eerst tegen ingaat. Maar de vraag is, hoe reageer je uiteindelijk? Hoe stel je je hart op tegenover Gods woord en de leiding van Gods geest? Een onbekeerlijk hart wijst correctie structureel af, zoekt excuses of bagatelliseert het eigen gedrag. Het verdedigt zichzelf en wil niet erkennen dat er verandering nodig is. Het minimaliseert de ernst van zonde. Een onbekeerlijk hart hoort Gods woord, maar doet er niets mee. Het kan er zelfs enthousiast over zijn, instemmen met de waarheid, maar het verandert niet. Een onbekeerlijk hart blijft in zonde en vaak ook nog eens met religieuze schijn. Het weet wat juist is, het weet wat te doen, maar blijft vastzitten in gedragingen van ongehoorzaamheid. Er is geen breken met de zonde. Alleen een vage hoop dat God genadig zal zijn, terwijl men doorgaat zoals men is. En dit soort mensen zijn goed in het verpakken in vrome taal. En wij christenen zijn daar zo goed in. En we hebben onze eigen christelijke taal. Christanees noem ik het wel eens. En wij praten over worstelen. Moeilijke seizoenen. Maar worstelen en verharding zijn twee totaal verschillende dingen. Het is verschillend. Worstelen betekent dat je strijdt. Dat je het misschien moeilijk vindt, maar dat je strijdt en uiteindelijk toegeeft aan de waarheid. Verharding betekent dat je structureel gewoon niet wil buigen. En dat zijn twee verschillende dingen. En de gevolgen zijn ernstig. Want wat schrijft Paulus in vers 5? Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijk hart, hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. En let op hoe de apostel Paulus uitdrukt. Hoopt u voor uzelf toorn op. Hij schetst als het ware een beeld van iemand die door zijn houding en levenswandel een groeiende berg van Gods toorn verzamelt die op de dag van het oordeel volledig over hem uitgestort zal worden. En onthoud goed over wie en tegen wie Paulus het heeft. Dit is zo cruciaal om te beseffen. Paulus spreekt hier niet tegen de heidenen die openlijk in zonde leven. Die hebben we in hoofdstuk 1 bestudeerd. De heidenen die de afgoden dienen en die de wet van God niet kennen. Nee, hij richt zich tot een moreel rechtvaardige persoon. Degene die zichzelf ziet als goed een religieus mens. Hij spreekt tot hen die denken dat ze veilig zijn omdat ze Gods geboden kennen. Omdat ze de zonde van anderen afwijzen en veroordelen. Omdat ze zichzelf beschouwen als mensen die wel weten wat goed en kwaad is. En dit maakt de waarschuwing aangrijpender. En het woord ophopen suggereert een proces van voortdurende verzameling. Het gaat hier niet om een eenmalige overtreding, maar om een voortdurende opeenstapeling van schuld en oordeel. Elke dag dat iemand hard en onbekeerlijk blijft, wordt deze berg als het ware groter. Je kunt dit beeld vergelijken, als we het goed willen visualiseren, met iemand die zich voortdurend schulden, financiële schulden, op de hals haalt zonder deze af te betalen. Die persoon denkt, omdat de schuld niet onmiddellijk geïnt wordt, dat de schuld op een dag gewoon kwijtgescholden is. Het is gewoon weg. Het is alsof iemand een saldo heeft dat niet kleiner wordt, maar steeds groeit tot de dag dat alles op één keer geïnt gaat worden. Maar in plaats van een financiële schuld, gaat het hier om een schuld tegenover God, opgebouwd door voortdurende zonde en ongehoorzaamheid. Dus die persoon hoopt toorn op. En dan schrijft Paulus tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. Want dit zijn onderwerpen die gemeenten graag vermijden. De dag van de toorn, het oordeel van God. Paulus maakt hier duidelijk. Hij maakt duidelijk dat er een bepaalde dag komt waarop Gods toorn volledig geopenbaard zal worden. De dag van zijn rechtvaardig oordeel. Dit verwijst naar de uiteindelijke oordeelsdag waarop God zijn rechtvaardigheid ten volle zal tonen en zal afrekenen met alle ongerechtigheid. De dag van de toorn is een term die in de schrift vaker wordt gebruikt om te verwijzen naar eschatologisch oordeel. Een duur woord is gewoon eindtijd. De definitieve afrekening met de zonde door Gods heilige toorn. Dit wordt onder andere bijvoorbeeld geschreven in Zefanja 1 vers 14 en 15. Waar het de dag van duisternis en verwoesting wordt genoemd. Ook in Jesaja 13 vers 9 tot en met 11. Wordt deze dag omschreven als een tijd waarin God de aarde zal straffen voor haar ongerechtigheid. Laten we lezen. Zefanja 1 vers 14 en 15. Daar staat: de grote dag van de Heere is nabij. Hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor de dag van de Heer. De held zal daar bitter schreeuwen. Een dag van verbolgenheid is die dag. Een dag van benauwdheid en angst. Een dag van verwoesting en vernietiging. Een dag van wolken en donkerheid. Een dag van donkere wolken. Een dag van bezuinigd geschal en krijggeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. Zefanja spreekt over de dag van de Heere, een terugkerend thema in de profeten. Dit is belangrijk. In de directe context wordt verwezen naar het naderende oordeel over Juda en de omliggende volken door Babylon. Maar net als bij veel oud-testamentische profetieën, heeft deze tekst ook nog een toekomstige dimensie. De taal van duisternis, verbolgenheid en vernietiging wordt later door de Heere Jezus en de apostelen gebruikt om te verwijzen naar de uiteindelijke dag van Gods toorn. Je leest dat bijvoorbeeld in Matteüs 24 en ook in 2 Petrus hoofdstuk 3. Dus Zefanja 1 gaat primair over een historisch oordeel, maar de taal en de beelden wijzen vooruit naar de uiteindelijke dag van Gods toorn. En zo ook in Jesaja 13. Vers 9 tot en met 11. Let op wat we daar lezen. Zie, de dag van de Heere komt. Meedogenloos. Met verbolgenheid en brandende toorn. Om van het land een woestenij te maken. En zijn zondaars eruit weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen. De zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden en de hooghartigheid van de geweldplegers zal ik vernederen. Jesaja 13, ook weer in de context, is een profetie tegen Babel en kondigt het oordeel over deze stad aan, dat historisch werd voltrokken door de Meden en de Persen. Maar ook hier zien we de beschrijving van kosmische ontregeling, wat later door de Heere Jezus ook weer wordt gebruikt voor eindtijdige dag van het oordeel. De openbaring van het rechtvaardig oordeel van God betekent dat wat nu nog niet volledig zichtbaar is, namelijk Gods volledige en rechtvaardig oordeel, op die dag in volle kracht zal worden geopenbaard. Dit sluit aan bij wat Paulus later gaat schrijven in Romeinen 2:16, waar hij stelt dat God op die dag de verborgen dingen van de mens zal oordelen door Jezus Christus. Het betekent dat niets verborgen blijft, niets wordt verdoezeld en er geen enkele ontsnapping is voor hen die in hun zonde volharden. Paulus schrijft hier bijvoorbeeld ook over in 2 Thessalonicenzen 1. Let op wat daar staat vanaf vers 6. 2 Thessalonicenzen 1 vanaf vers 6. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht, wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwige verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht, wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven. Want bij u van ons getuigenis geloof. Let op 2 Petrus 3 vers 7. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Dit is zo serieus. De kern van de boodschap van de apostel Paulus is dat Gods toorn zich niet willekeurig manifesteert, maar dat hij een specifieke dag heeft vastgesteld waarop hij zijn rechtvaardigheid definitief zal laten zien. Hij predikt ook in Athene, de apostel Paulus zelf, dan zegt hij tegen hen: God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En hij zegt ook waarom. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Weet je, we weten dat deze teksten er staan. Veel belijdende christenen weten dat deze teksten er staan. Maar velen voelen zich hier zo ongemakkelijk bij. Gods heiligheid en rechtvaardigheid worden beleden. Maar de dag van het oordeel, de realiteit dat God werkelijk afrekent met alle ongerechtigheid in de vorm van oordeel, dat is iets waar velen met hun verstand toch niet bij willen. En ik zeg bewust willen. Waarom? Omdat het haaks staat op het menselijk denken over God. Velen, ook christenen, zien God primair als liefdevol, als verdraagzaam en vergevingsgezind. En hij is dat ook. Dat is absoluut waar. Maar toch stellen dan dezelfde mensen zijn rechtvaardige toorn als minder centraal en zelfs als problematisch. En dit komt deels door de invloed van een sentimenteel godsbeeld waarin Gods liefde wordt losgekoppeld van zijn heiligheid. De gedachte dat God zijn toorn zal uitgieten op allen die in hun zonde volharden voelt oncomfortabel, omdat het confronteert met de ernst van de zonde en de consequenties ervan. We willen er niet aan geloven. Maar vergeet gewoon dat er een hoofdstuk als Genesis 7 in de schrift staat. Dus deze God zal het vandaag niet doen, maar de God van Genesis 7 heeft het wel gedaan. Mensen onderschatten de ernst van de menselijke verdorvenheid en overschatten hun eigen positie voor God. Maar de schrift is duidelijk. God zal oordelen. Die tijd komt. Zonder uitzondering, zonder uitvlucht op die dag. En wie dit probeert te verzachten of te negeren, doet dat niet omdat de schrift onduidelijk is. Maar omdat de waarheid toch confronterend is voor een hart dat niet werkelijk gebroken is voor de Heer. En let op hoe Paulus dat oordeel omschrijft. Let op hoe hij het omschrijft. Als rechtvaardig. Dat is hoe hij het omschrijft. Als een rechtvaardig oordeel. We hebben eerder gezien dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. Dat lazen we in vers 2 van dit hoofdstuk. Nu schrijft de apostel Paulus dat Gods oordeel rechtvaardig is. En dit wat Paulus in Romeinen 2 benadrukt, God oordeelt dus niet op basis van wat iemand over zichzelf denkt, wat anderen over hem zeggen of hoe hij zich voelt, maar op basis van de realiteit van wie iemand is voor God. Dit betekent dat geen mens zich kan verschuilen achter religieuze vormen, achter mooie woorden of uiterlijke vroomheid. Het betekent ook dat geen mens onterecht geoordeeld zal worden. Niemand zal kunnen zeggen dat God te zwaar heeft geoordeeld, dat God te hard heeft geoordeeld, dat hij niet zag hoe moeilijk de situatie van mensen was. Nee, het oordeel zal in overeenstemming zijn met de waarheid. De waarheid over iemands daden, de waarheid over iemands hart, over iemands innerlijke motieven. En dit is wat Gods oordeel zo ontzagwekkend maakt. Kijk, in een menselijke rechtbank kun je je verdedigen. Kun je beargumenteren. Kun je hopen op verzachte omstandigheden. Maar wanneer God oordeelt, is er geen leugen meer mogelijk? Is er geen bedrog mogelijk? Is er geen zelfrechtvaardiging mogelijk? Alles ligt open en bloot voor zijn ogen en hij oordeelt allen volmaakt rechtvaardig. En dit is waarom Paulus deze waarheid zo scherp stelt. Dat er geen ontsnapping is buiten Christus om. En let op hoe Gods oordeel plaatsvindt. Let op hoe hij oordeelt. Let op vers 6. Die ieder vergelden zal naar zijn werken. Die ieder vergelden zal naar zijn werken. Dit hier is een fundamentele uitspraak over Gods oordeel en komt vaker voor in de schrift. Let op een aantal plekken waar we dit lezen. Let op Psalm 62, vers 13. We gaan door een aantal versen heen. Dan schrijft de psalmist. Ook de goedertierenheid is van u, Heere. Want u zult een ieder vergelden naar zijn werk. Spreuken 24, vers 12. Wanneer u zegt, zie, wij hebben dat niet geweten, zal hij die de harten toetst dat niet merken? Hij die uw ziel gadeslaat, zal hij het niet weten? Immers, hij zal een mens vergelden naar zijn werk. Matteüs 16, vers 27. Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Openbaring 22, vers 12. En zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Maar deze uitspraak roept bij velen vragen op. Ieder zal vergolden worden naar zijn werk. Voor veel mensen brengt dit het idee dat de mens zalig zal worden op basis van zijn werken. Maar dit is niet wat de apostel Paulus schrijft. Om dit te begrijpen moeten we goed onderscheiden waarom werken een rol speelt in het oordeel van God. En belangrijk is als volgt. Dit gaat over de maatstaf van Gods oordeel. Niet over de basis, het fundament van onze zaligheid. Het zijn twee verschillende dingen. Dit is cruciaal. De grond van onze zaligheid is wat? Paulus schrijft het in Efeze 2. Vers 8 en 9. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. En dan benadrukt u. Niet uit werken. Opdat niemand zou roemen. Ik haal het vorige week ook aan volgens mij in Titus 3. Titus 3 vers 5. Daar heeft hij het over dat Gods goede tierenheid is verschillend. Zegt hij, hij maakte ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden. Maar vanwege zijn barmhartigheid. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Dus we weten dat dit er staat. En toch heeft Paulus het over werken. En we hebben al die versen gelezen. En wat ik net al zei, dit gaat over de maatstaf van Gods oordeel, niet over de basis van onze zaligheid. En de maatstaf van Gods oordeel betekent dat God oordeelt op basis van wat zichtbaar is in iemands leven. Dus zijn werken, zijn daden en handel. En wandel. En dit is de rechtvaardige manier waarop God openbaart wat werkelijk leeft in het hart van de mens. Dus werken zijn niet de reden waarom iemand gered wordt. Maar ze zijn wel hetgeen wat toont wat er in iemand leeft. En dit wordt herhaaldelijk in de schrift aangetoond. Matteüs 7, vers 16. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. En dan nog een retorische vraag. Men plukt toch geen druif van doornstruiken? Of vijgen van distels? En in Lucas 6 staat het op de volgende wijze. In Lucas 6 vanaf vers 43. Dit is zo cruciaal. Er staat, want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt. En geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt. Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men plukt immers geen vijgen van doorns en men oogst geen druif van doornstruiken. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart. En de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart. Want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. Dan zien we, de vrucht laat zien wat de toestand van de boom is. Jacobus leert ook. Jacobus leert ons in Jacobus 2 vers 17 en vers 18. Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. Let op wat de apostel Johannes schrijft in 1 Johannes 3 vers 10. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Weet je wat het prachtige is trouwens? Johannes wordt de apostel van de liefde genoemd, hè? Hij is een van de meest zwart-witte schrijvers in de schrift. Heel duidelijk. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Je moet je voorstellen dat de apostel Johannes nu zal zijn in onze tijd, waarin we allemaal schreeuwen, ja, je mag niet oordelen, je kunt niet in mijn hart kijken, al dat soort dingen. Hij zal de eerste zijn die uit de gemeente gegooid zal worden. Let goed op wat hij schrijft. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Johannes is duidelijk. Hoe iemand leeft, toont wie hij werkelijk is. Niet als basis van zijn zaligmaking, maar als het bewijs van de vrucht wat eruit komt. En velen in de evangelische beweging, maar ook in onze kringen, zijn enorm bang om dit aan te stippen. Ik heb deze gesprekken zo vaak gehad. Ja, maar als je dit predikt, dan spoor je mensen aan om te gaan werken voor hun zaligmaking en om dat te verdienen. En dit argument klinkt vroom, maar het houdt geen stand en is in de kern anti-bijbels. Waarom? We hebben net gezien hoe de schrift zelf herhaaldelijk benadrukt dat ware zaligmaking altijd zichtbaar is in een veranderd leven. We hebben het gelezen. Het probleem is dat veel mensen werken alleen associëren met wat zij noemen wetticisme, terwijl Gods woord leert dat werken het gevolg zijn van een levend geloof. Als iemand beweert dat werken totaal losstaan van geloof, dan komt hij in conflict met Jacobus, met de apostel Johannes en met de Heere Jezus Christus zelf. De Heere Jezus zei niet, als je in mij gelooft, maakt het niet uit hoe je leeft. Hij heeft dat nog nooit gezegd. Hij zei, heel duidelijk, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En voor de goede orde, er staat niet, neem mijn geboden in acht om mij lief te hebben. Dat is ook niet wat er staat. Er staat, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Doe dan wat ik heb gezegd. De fout in het argument is dat men een tegenstelling creëert tussen geloof en werken, terwijl de schrift die twee niet tegenover elkaar zet. Zaligmaking is uit genade, maar genade is nooit zonder kracht of effect. Wie beweert dat een prediking over werken leidt tot zelfredding of zelfrechtvaardiging, mist hoe radicaal Gods genade werkelijk is. Hij redt niet alleen, hij vernieuwt. Hij vergeeft niet alleen, hij transformeert. Dat is wat God doet. Wie werkelijk in Christus is, zal niet enkel een belijdenis hebben, maar een leven dat zijn genade weerspiegelt. En een leer die bang is om dit te verkondigen, is geen Bijbelse leer, maar een verwaterde theologie die het karakter, het radicale karakter van de nieuwe schepping in Christus ontkent. We kunnen niet citeren dat al het oude voorbij is gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En we blijven toch wel vasthouden aan het oude leven. Dat bestaat gewoon niet. Dus God zal een ieder vergelden naar zijn werken. Voor de ongelovigen betekent dit oordeel dat hun werken de rechtvaardige basis vormen voor hun veroordeling. Ze worden geoordeeld naar hun daden omdat ze geen deel hebben aan de gerechtigheid van Christus. En we zien dat in Openbaring 20, hè, waar gewoon heel duidelijk staat: en de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. Het staat er. Voor de heiligen betekent dit dat zij niet werken om hun zaligmaking te verdienen. Nee, zij werken omdat ze zalig zijn gemaakt. Zij werken en zij wandelen in de werken die God tevoren voor hen bereid heeft. En let op wat er vervolgens gebeurt. Het feit dat God ieder zal oordelen naar zijn werken resulteert in twee groepen. Laat zien dat er twee groepen zijn. Vers 7 en 8. Paulus schrijft namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid zal gramschap en toorn vergolden worden. Ik wil me vandaag puur en alleen richten op het feit dat er twee groepen zijn. Volgende week, zo de Heer wil en wij leven, komen we terug naar deze versen. En dan zullen we echt kijken naar, oké, wat onderscheidt die groepen dan als het ware in hart, in karakter. Hoe hun loon ook anders zal zijn. Maar vandaag wil ik gewoon puur kijken naar het feit, er zijn gewoon twee groepen. That's it. En we zien hier een patroon wat terugkomt in de hele schrift. Dit is niet uniek voor de apostel Paulus. Het patroon in de schrift is constant. Twee wegen, twee bestemmingen, twee groepen mensen. Er is geen derde categorie. Er is geen neutrale positie voor God. De mens bevindt zich of op de weg die leidt tot het leven, of op de weg die leidt tot verderf. Dat is het enige. Psalm 1 bijvoorbeeld spreekt over de rechtvaardigen die als een boom geplant zijn aan waterstromen en de goddelozen die als kaf door de wind worden weggeblazen. Twee wegen zijn er maar. Matteüs 7 vers 13 en 14 noemt de smalle weg die naar het leven leidt en de brede weg die naar het verderf leidt. Openbaring 22, versen 11 en 12 onderscheidt hen die heilig zijn en in gerechtigheid wandelen van hen die onrecht doen en die onrein zijn. En wat opvalt in al deze teksten is dat het oordeel niet slechts gebaseerd is op wat mensen zeggen te geloven, dus op wat mensen belijden, maar op de werkelijkheid van hun leven. Volgens mij haalde ik hem vorige week ook aan. De Heer Jezus zegt duidelijk in Matteüs 7. Niet iedereen die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen. Het zijn zij die de wil van zijn Vader doen. Nogmaals, dat betekent niet dat gehoorzaamheid de grond van de redding is, maar wel dat redding zich altijd uit in gehoorzaamheid. Dus er is geen, broeders en zussen, er is geen ruimte voor een leven waarin men Christus beleidt, maar in de praktijk voor zichzelf blijft leven. Het is er niet. En dit tweedelige patroon, die twee wegen, die twee bestemmingen, die vinden we ook in de opstanding. Let op wat de Heer Jezus zegt in Johannes 5 vers 28 en 29. Hij zegt daar, verwonder u daar niet over. Want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En zij zullen eruit gaan. Zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven. Maar zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding ter verdoemenis. Dit laat gewoon zien, dit werkt overal door. De ene groep staat op tot het eeuwig leven, de andere tot het eeuwig oordeel. Dit bevestigt opnieuw dat er geen tussenweg is. Nou, waarom is dit zo belangrijk? Omdat het ingaat tegen de valse gedachte dat er een soort grijs gebied bestaat. Veel mensen willen geloven dat er ruimte is voor een categorie mensen die niet echt in Christus zijn, maar ook niet echt tegen hem zijn. Maar de schrift leert dat er geen neutraliteit bestaat in de ogen van God. De Heer Jezus zei ook in Matteüs 12, wie niet met mij is, die is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. En dit hoort ons ook aan te grijpen, dat wij niet met pragmatisme mensen het koninkrijk van God in proberen te helpen. Predik het evangelie en predik dat alleen. Zodat de mens of zijn hoop op Christus stelt, of hem afwijst. Maar niet dat, mensen denken, oh wacht, als ik met slimmigheden door het leven heen ga en even bid of een mooi gevoel krijg, dat ik dan het koninkrijk der hemelen zal beërven. Nee, we beërven het koninkrijk der hemelen alleen door onze hoop te stellen op Christus. Hij is de middelaar die aangewezen is door God. En nu, broeders en zusters, om af te sluiten. Waar staan jij en ik? Waar staan wij? Er is niets zo gevaarlijk als een hart dat zich afsluit voor de waarheid van God. Niet omdat het woord zijn kracht verliest, want het woord verliest zijn kracht niet. Maar omdat het hart steeds ongevoeliger wordt voor de woorden van God. Het hart wordt taai, ondoordringbaar, immuun voor genade. En niet plotseling, niet in één moment, maar stap voor stap, keer op keer, totdat het woord nog wel wordt gehoord, maar niet meer snijdt. En dit is het gevaar van een verhard en onbekeerlijk hart. Het ziet zichzelf niet als verhard. Het kent de woorden van God. Het kent de waarheden van de schrift. Het is zich bewust van goed en kwaad, maar het blijft waar het is. Het erkent misschien zelfs dat het verkeerd is, maar stelt die verandering uit. Het luistert, het knikt, het stemt in, maar het buigt niet. En elke keer dat het zich niet buigt, wordt het hart harder. Elke keer dat het een excuus zoekt, wordt het minder gevoelig. En de tijd waarin bekering nog dichtbij voelde, waarin zonde nog zwaar woog, waarin de roepstem van Christus nog riep tot leven, dat vervaagt meer en meer naar zelfrechtvaardiging en uitstel. En wat kan er dan nog anders overblijven dan een rechtvaardig oordeel? Paulus maakt ons duidelijk, denk niet dat God zwijgt omdat hij niet oordeelt. Denk niet dat zijn verdraagzaamheid betekent dat hij uiteindelijk zal afzien van zijn oordeel. Nee, zijn verdraagzaamheid is een roep tot bekering. En wie dat negeert, veracht niet alleen de genade, maar stapelt dus oordeel op voor zichzelf. Er zal een dag komen waarop de mens geen enkel excuus meer zal kunnen aanvoeren. Waarin het hart dat zich niet wilde buigen, gebogen zal worden onder de volle last van Gods gerechtigheid. Want er is geen onrecht in Gods oordeel. Nogmaals, niemand zal kunnen zeggen dat hij het niet wist. Niemand zal kunnen beweren dat hij geen kans had. Niemand zal kunnen klagen dat hij onterecht geoordeeld wordt. Want de mens die zich niet bekeert, verzet zich openlijk tegen God. Misschien niet in woorden, misschien niet eens in gedachten, maar wel in houding, wel in daden. In een levensweg die altijd iets anders koos boven Christus. En nogmaals, er is geen middenweg. Er is geen veilige zone waarin iemand kan leven zonder zich echt te bekeren en toch ontkomen aan het oordeel. De mens bevindt zich of op de weg die naar het leven leidt, of op de weg naar het verderf. En veel mensen troosten zichzelf met de gedachte dat ze niet op de brede weg zijn, omdat ze niet openlijk tegen God zijn. Ze haten hem niet, denken ze. Ze lasteren hem niet. Ze doen iets radicaal goddeloos. Maar hier is de kern. Het is niet nodig om christelijk of om Christus openlijk te haten om verloren te gaan. Het is genoeg om hem te negeren. En de mens kan zeggen, ik ben niet als de goddeloze, ik zondig niet op die manier. Maar de vraag is niet alleen wat je nalaat. De vraag is, heb je Christus? Dat is de vraag. Niet heb je een christelijk levensstijl. Niet ben je het eens met de schrift. Niet voel je je aangesproken door het evangelie. Heb je Christus? Wie Christus heeft, die heeft het leven. Als hij niet je leven is, dan is alles niets. Dan zijn alle kennis, alle principes, alle morele inspanningen uiteindelijk niets anders dan een dun laagje schijnzekerheid over een hart dat nog steeds gebonden is aan deze wereld. En dat hart dat zich vasthoudt aan zijn eigen leven, dat blijft waar het is, zal op de dag van het oordeel ontdekken dat het altijd op de verkeerde weg was. En broeders en zusters, begrijp me niet verkeerd. Dit is geen roep om angst. Dit is een roep om realiteit. Ik hoop dat jullie weten dat ik vandaag, als ik deze disclaimer nu geef, dat het de laatste keer is dat ik hem hoef te geven. Ik sta hier niet om ons te zwepen en om ons angst aan te jagen. Dat is niet waarom ik hier sta. Dat is niet waarom de andere broeders ook studies geven. Zoals we vorige week hebben behandeld, willen we dat allen die in Christus zijn zekerheid hebben, omdat de schrift dat ook biedt. Maar hier zijn we ervan overtuigd dat Gods woord leert dat we heel Gods raadsbesluit moeten verkondigen. We kunnen niet alleen liefde prediken en de realiteit van zijn komend oordeel negeren. We kunnen niet schijn van zekerheid bevestigen. Als het ons verlangen is om oprecht te wandelen, dan moet Gods woord een spiegel zijn voor ons hart. En dan moeten we onze ogen openen, dan moeten we eerlijk kijken en dan moeten we de Heere God vragen om ons hart te toetsen, om ons hart te beproeven en om oprecht te wandelen overeenkomstig zijn geboden. En niet zoeken naar een dienst waar we een oppepper krijgen, waarin we de wereld ingaan en waarin we kunnen wijzen naar de goddeloosheid van de wereld, maar zelf blijven leven zoals we willen leven. Dat, in alle oprechtheid, en niet dat dat hen een excuus geeft, maar dat is wel waarom de wereld christenen hypocrieten noemt. Dat is waarom ze dat doen. En dat verontschuldigt hen niet. Want Paulus heeft duidelijk gemaakt, niemand is te verontschuldigen. Maar we moeten ons wel beseffen, we moeten ons echt beseffen wat voor smet het brengt op het evangelie als wij beleiden wat Gods genade is en wat het betekent. Maar wij leven als mensen die niet begenadigd zijn. Velen hebben een schijn van godsvrucht, maar missen de kracht ervan. Ze spreken over geloof, maar er is geen verandering. Ze hebben kennis, maar er is geen leven. Ze veroordelen de zonde van de wereld, maar houden hun eigen hart gesloten voor de confrontatie met de waarheid. En dit is geen oproep, om bijna echt af te sluiten, om jezelf tot wanhoop te brengen. Dit is geen oproep om straks weg te gaan en jezelf te kastijden in hoe slecht je wel niet bent. Nogmaals, dit is een oproep om de realiteit onder ogen te zien. Als deze woorden snijden, als deze boodschap pijn doet, als je ontdekt dat je hart minder zacht is dan je dacht, wacht dan niet. Wacht niet. Laat het je niet tot uitstel brengen, laat het je niet tot twijfel brengen, bekeer je. Dat is de oproep, bekeer je. Laat het je tot Christus brengen, want daar en daar alleen is zekerheid. De zekerheid ligt niet in met hoeveel angst je leeft in de wereld. Oh, ik ben bang dat God me zal oordelen. De zekerheid ligt in het feit dat de Zoon des Mensen daar aan het kruis zei, Het is volbracht. Dat is de zekerheid. De zekerheid ligt in de belofte die God heeft gedaan. Dat hij niemand zal verwerpen die tot hem zal komen. Dat is de zekerheid. Dus niet in wat jij doet, niet in hoeveel jij weet, niet in hoe lang je al beleidt te geloven, maar in Christus en zijn volbrachte werk. In zijn gerechtigheid die hij schenkt aan allen. Maar dan ook allen die tot hem komen. Amen. Laten we bidden. Vader, Heere God, wij kunnen alleen, Heer, met ontzag en dankbaarheid tot u komen. Want als u ons hebt overtuigd, Heer, dat we ons moeten bekeren, dan is dat uw goedheid en uw genade richting ons. Als u ons, Heer, hebt gedreven tot Christus, dan is dat uw genade en uw goedheid jegens ons. En daar loven wij u voor. Daar zijn wij u dankbaar voor. Heer, laat niet één van ons afvallig zijn. Laat niet één van ons zichzelf sussen met een schijn van zekerheid. Maar laat allen van ons, Heer, laat een ieder van ons zien op hem die u hebt aangewezen. Als middelaar. De enige middelaar tussen u en mensen. Onze Heer Jezus Christus. Uw lam de zonde van de wereld wegneemt. Heere God, het schuilt zo in een hoekje. Het ligt zo op de loer. Dat we onszelf toch willen rechtvaardigen. Dat we toch iets willen toevoegen aan het werk wat Christus al lang heeft volbracht. En breek dat alstublieft af in ons. Mogen we de ogen richten op de leidsman en voleinder van ons geloof. Op hem alleen. En laat al het ander vervagen. Laat al het ander als waardeloos geacht worden. Als vuiligheid. En laat het zo zijn dat we achter hem aangaan. Dat we hem najagen. Dat we deel hebben aan de gerechtigheid, aan de heerlijkheid, aan de opstanding van de doden. Geprezen zijt uw naam tot in alle eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen.